Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit 1 Samuel 13. Het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 13. En daarvan een stukje uit het 14e vers, 1 Samuel 13, vers 14. In het tweede gedeelte, daar spreekt het woord van de Heere al dus: de Heere heeft zich een man gezocht naar zijn hart. Tot zover. Letten wij op, een man naar zijn hart. Wat dat betekent, geliefde, een man of een vrouw of een kind naar zijn hart, is niet eenvoudig te zeggen. Want wie zal uitspreken wat in het hart van de Heere is? Van de mens wordt gezegd: uit het hart zijn de uitgangen van het leven. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Maar als we lezen in het woord van het hart van God, dan voel je, daar staan wij voor zo'n onpeilbare diepte die wij niet kunnen meten. Daarom vermeet ik mij ook niet dat ik het zou kunnen zeggen. Wat dat betekent, het hart. En om iemand te zijn naar het hart van God. Ik hoop dat ik er iets van mag zeggen. Eén klein kantje, wat tot troost van zou mogen zijn voor ons. Het hart, ja, als het over het hart van God gaat, dan is dat in de Bijbel het centrum, je zou zeggen, van het innerlijke van het wezen van God. Je leest dat het God smartte aan zijn hart. En dat het hem berouwde dat hij de mens gemaakt had. Je kunt het ook lezen in de zin van: wat in het hart Gods is, dat is zijn plan, zijn besluit, zijn allerhoogste en heiligste wil, die zich in dat binnenste van God heeft ontwikkeld, is uitgedacht. Hart van God is ook dat innerlijk van God waarin hij bezig geweest is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Gedachten van vrede en niet des kwaads. Het hart van God wordt ons ook getekend als de plaats van de uiterste ontroering. Dat de Heere zijn hart in zich voelt omkeren. Enerzijds moet hij de mensen omkeren. Zoals hij eenmaal Sodom en Gomorra heeft omgekeerd, zo moest hij ook Efraïm omkeren, wegdoen van de aarde. Maar dan lees je dat. Hoe zou ik u overgeven? Hoe zou ik dat doen? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is samen ontstoken. Dan doet de Heer het niet. Dan doet de Heer het niet. Ik denk dat wij verkeerd bezig zijn als wij de werken van God niet anders zien en de beweging in God als een soort bandje wat je afdraait. Een schip die je ergens in stopt en de gegevens rollen eruit uit de computer. Ik denk dat wij ook voorzichtig moeten moeten zijn als we zeggen, ja, dat doet God op menselijke manier. Anders begrijpen wij het niet. Ik denk dat we veel meer moeten rekening houden met het feit dat God de levende God is. Dat er in God een beweging is, niet zoals Allah van de Mohammedanen. Die onbewegelijke, starre, keiharde God. Maar dat juist in de Bijbel, in het woord ons verteld wordt van die God die smart heeft in zijn hart. Die God die in zichzelf bewogen is. Dit een paar dingetjes noemde ik u voor wat betreft het hart. Nu wordt er hier gesproken in Samuel vanwege de ongehoorzaamheid van Saul, die niet heeft willen wachten dat de Heer zich een man heeft gezocht naar zijn hart en dat hij die gevonden heeft. Dat ligt erin uitgedrukt. En Paulus in Antiochië, hij zegt het in de synagoge als hij vertelt over de geschiedenis van Israël, dat hij Saul, de zoon van Kis en de stam van Benjamin, koning heeft gemaakt en dat hij hem daarna afgezet heeft en dat hij de man heeft gezocht, verwekt staat er, verwekt heeft God David tot koning over zijn volk. David zegt dan de apostel, de man naar Gods hart. Dat heeft de apostel door de Heilige Geest uit Samuel natuurlijk geweten. De man naar Gods hart. Maar wat betekent dat nou? Wat het onder mensen betekent, dat kun je nog een beetje voorstellen. Als we zeggen, jongen, jij bent een jongen naar mijn hart. Dan bedoel je daarmee zoals ik het graag hebben wil. Je hebt gesproken naar mijn hart. Met andere woorden, ik ben er volkomen mee eens. Het waren mijn eigen gedachten en gevoelens die ik gehoord heb. Dus als je zegt, je bent een zoon naar mijn hart, dan is dat een groot eerbetoon eigenlijk. Of een dochter, of een vrouw, of een man naar mijn hart. Het hart haars Heere vertrouwt op haar, zodat hem geen goed zal ontbreken. Ze doet hem geen kwaad, maar goed, al de dagen van het leven. Dat is geschreven van een deugdelijke huisvrouw. Haar waardij is ver boven de Romein. Het is naar het hart. Je kunt ook nog op een andere manier spreken over naar je hart. Kijk, als je zegt, joh, weet je wat ik nou in mijn hart had? Dit, ik wou bij levende zijn, wou ik vragen of dat ik dat of dat zou kunnen doen, of maken, of kopen. Dan wil je er eigenlijk mee zeggen, ik heb in mijn innerlijk een voorstelling. Een plan. Dat heb ik in mijn hart. Ik zie het al voor. Maar het moet nog uitgewerkt worden. Het moet nog gemaakt worden. Kinderen, misschien hebben je, zeg je op een gegeven moment, ik heb in mijn hart om een tekening te maken. Ik weet wel, ik zie wel ongeveer hoe ik het doen moet. Maar het staat nog niet op het papiertje. Maar ik hoop dat ik het zo kan tekenen. Zoals ik het al binnen in mijn hart denk en zie. Op die manier kun je ook spreken over wat in je hart is. Je leest ook van Salomo dat hij de koningin van Sheba zulke wijze antwoorden en dingen zei dat hij verzei alles wat er in haar hart was. Het klopte precies. God. Als de Heer een man zoekt naar zijn hart, en Paulus noemt in Handelingen 13 David de man naar Gods hart. Daar word je wel even stil van. Misschien denk je bij jezelf, als dat nou eens waar zou zijn. Zou dat kunnen? Zou ik een man kunnen zijn, een jongen kunnen zijn, een meisje kunnen zijn, een vrouw kunnen zijn, naar Gods hart? Nou. Dat de Heer blij met mij is? Nou, dat kan ik niet indenken. Als dat waar was, dat ik een man naar Gods hart was, ik voel me afschuwelijk. Afschuwelijk. Een zondaar. Iemand die altijd weer opnieuw de verkeerde weg, de verkeerde keuze maakt. En wat een man naar Gods hart. Dat de Heere nou zou zeggen, ik mag jou wel. Ik houd van jou. Ik heb je lief. Je bent precies zoals ik het hebben wil. Zoals ik in mijn hart erover denk, zo ben jij. Was David zo'n man? Ja, daar moeten we met alle voorzichtigheid eens even over praten. David, de man naar Gods hart, door God gezocht. En verwekt om koning te zijn. Je zou kunnen zeggen, David had een hele mooie jeugd. Veel dingen zijn te noemen dat je zegt, wat was David? Een aardige jongen. Van uiterlijk, maar je zou zeggen ook innerlijk. Hij was een herder. Maar tegelijkertijd was hij goed bij de tijd. Hij had, als hij bij de schapen was, zijn muziekinstrument bij hem. Een harp. Een psalmij. En dan oefende hij zich in de muziek. Het was niet altijd even druk op het land met de schapen. Hij had geleerd heel goed met steentjes te gooien als er een schaap te ver weg was. Dan gooide hij met zijn slinger een steentje kets tegen zijn vacht. En dan begreep het schaap terugkomen. Daar was hij uiterst bedreven in. En zoals ik al zei, daarbij ook de muziek. Al heel jong zong hij en maakte hij liederen, zodat hij zelfs bekendheid kreeg. Later zegt een man, toen Saul door zo'n boze geest werd benauwd, David, die jongen van Izzy, oh, die kan toch zo mooi spelen, denk je. Die moet je eens laten komen. Al ben je nou nog zo verdrietig en benauwd, o meneer koning, als die jongen gaat spelen. Nee, het is prachtig. Ik heb het verschillende keren gehoord. En dan moet hij aan het hoofd komen. Er kwam nog iets bij. Die verzen die David schreef, die psalmen die hij zong, die kwamen zo als het ware uit de hemel in zijn hart. Maar toch beleefde die ze zelf. Hij beleefde het zelf. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En hij was heus nog niet aan het eind van zijn leven. Toen hij die overbekende psalm ging zingen. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij leidt mijn ziel. Hij richt mijn voet. Zelfs al ging ik door een dal van schaduw des doods, Gij zijt bij mij, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe tegenover mijn tegenpartijders. Hij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker is overvloeiend. Mooi, schoon, lieflijk. Daarbij heeft hij meer dan eens meegemaakt dat er een leeuw of een beer de kudde bedreigde en een schaapje nam om het mee te nemen en op te eten. En David was zo'n goede herder. En ik denk dat hij ook sterk geweest is en sterk in de Heer. Dat hij kon het niet toestaan dat die leeuw en die beer de schapen zouden stelen en eten. En hij versloeg de leeuw en hij versloeg de beer. Een man naar Gods hart. Zou je dat ervan kunnen zeggen? Zou je nou kunnen zeggen, David was zo'n goede jongen. In zijn kindertijd was hij al een bijzondere jongen. Hij was sterk, dapper en hij was ook uiterst begaafd en gevoelig. Hij had gaven van hoofd en hart. En daarom zei de Heer, ik heb lang gezocht, maar nou heb ik hem gevonden. Dat is tenminste een betere jongen dan die Saul. Want die maakt er ook niks van. Nou heb ik eindelijk mijn keus bepaald. Zou je dat kunnen zeggen? Kijk, een vader en moeder, dat zijn zelf ook mensen. Die kunnen nog wel eens zeggen tegen een kind, precies jongen zoals ik het graag wil. En Esau, hij zegt, of Isaac zegt, Esau, je bent een beste kerel, je weet precies wat je vader lekker vindt. Een heerlijk gebraden beest uit de natuur, wild. Jonge, jonge, Esau was een man, een zoon naar vader Isaacs hart. Maar dat zijn mensen. Maar God, dat heilige hart van God, dat diepste innerlijk van zijn wezen. En dat je zo vaak leest in de Bijbel, dat de Heer die kan het kwaad niet verdragen. En de Heer heeft er een afkeer van. En de Heer die verdoet alles wat niet overeenkomt met zijn heiligheid enzovoort. Zou je nou kunnen zeggen dus dat David, zo'n fijne jongen, het was zo'n bijzonder mens. Het was zo'n man naar het beeld van God. Dat de Heere zegt, eindelijk heb ik hem gevonden. Dat is tenminste een goede man. Nee, dat zou je niet kunnen zeggen. Laat het maar eerlijk zeggen, dat zou je niet kunnen zeggen in die zin. Want er staat ook in de Bijbel, de Heere die zocht overal. En er was niemand. En Paulus mag het nog eens zeggen in de Romeinenbrief. Allen zijn afwijkers. Niet één uitgezonderd. Joden en Grieken. Heiligen en onheiligen. Hoe je ze ook noemen wil. We hebben allemaal gezondigd en we missen het beeld van God, de heerlijkheid van God. Ja, daarom schreef iemand, ja, David als geboren mens kon niet de man naar Gods hart zijn. Maar David, de wedergeboren mens, opnieuw geboren, dat is magisch de man naar Gods hart. Ja, er is wat voor te zeggen. Maar zeg dan de wedergeboren Paulus niet, ellendig mens. Ik ben vleeselijk. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En een wedergeborene op zijn slechtst. En een onwedergeborene op zijn best. Dat doet ons soms zeggen, hoe is dat nou toch mogelijk? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ik geloof dat we er niet uitkomen. Ik geloof dat we niet kunnen zeggen, David was zo'n bijzonder goed, rechtvaardig en heilig mens, dat hij bij de Heere in de smaak valt en dat de Heere zegt, jij bent de man naar mijn hart. Daar komt iets bij, wij weten meer. Wij weten. Toen de Heere eindelijk David zijn troon bevestigd had en dat hij over alle stammen koning was, en dat de regering, de troon in Jeruzalem stond, eerst in Hebron, later Jeruzalem. En dat de Heer hem rust gaf, min of meer zou je zeggen. Tenminste, er waren nog wel verwikkelingen, maar niet meer zo, zoals in de tijd van Saul. Toen hij eerst aan het hof was gekomen en later als een veldhoen op de bergen werd opgejaagd, aan alle kanten. Die tijd was voorbij. Toen lees je dat David een grote zonde deed. Hij nam de vrouw van een ander. En hij liet, was in die tijd niet ongewoon hoor, bij die volkeren om zoiets te doen. Maar het was niet naar de wil van de God van Israël, zou je zeggen. Die had anders gezegd, die had gezegd, die dat doet, die wordt gestenigd. Die moet gedood worden. Hij had die man, toen het dreigde uit te komen, de schande, had hij die man met zijn eigen doodvonnis op zak weer terug naar het front gestuurd. Om voor in de linie te sneuvelen. Uria. En dat was toch wel ook een dieptepunt. Als je dan alles leest. Je leest trouwens daarna niet zoveel meer van David. Ja, je leest wel van David, maar ik bedoel, het is net alsof dat hij oud geworden is toen. Ammon. Hij verkracht zijn zuster Tamar. David staat min of meer terzijde. Hij is, ach, wat moet hij? Ammon, later door Absalom, de broer van Tamar, gedood. David is boos, maar er gebeurt verder niet veel. Na verloop van tijd komt Absalom weer terug. Jaren is Absalom bezig om voor te bereiden een staatsgreep. David eruit, hij erin. Het lijkt me of dat David er geen erg in heeft. Die man die zo bij, zo helder uit zijn ogen keek. De man die zoveel dingen door had. Het lijkt wel of dat hij gezakt is. Dat een hoop dingen gaan langs hem heen. Er kan wel wat ingezeten hebben hoor. Wat Absalom zei. Och mensen, ga maar niet naar mijn vader. Want je hebt er toch niks aan. Kom maar met mij. Dat de mensen er allemaal zo intrapten. Dat kan best ook als reden hebben. wat je uit het geheel van de geschiedenis bemerkt, dat David vroeg oud en grijs en gekraakt is geweest aan alle kanten. De opstand van Absalom. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Wat jij in het verborgen gedaan hebt, zal het openbaar op de daken gebeuren. Man naar mijn hart. Voel je die eerste gedachte dat David, nou ja, David was zo'n volmaakte en rechtvaardige en heilige man, dat de Heere blij met hem is dat hij hem gevonden heeft tussen al die ruwe, onbehouwen, onverstandige zondaren, heeft hij dan eindelijk David gevonden. En dat is, die gedachte kun je niet vasthouden. Die gedachte kun je niet vasthouden. Niet verdedigen. Al is het waar dat de ene mens aangenamer is in de omgang dan de ander. En dat de Heere veel gaven gegeven heeft aan de mensenkinderen op de aarde. Toch kun je niet vasthouden echt dat David de man naar Gods hart is. Omdat hij wat dat betreft zo'n bijzonder mens was tussen alle andere mensen. Wat heb je dat je niet ontvangen hebt, zou je uiteindelijk kunnen vragen. Alles wat de mens is, is die alleen maar door de Heere God. Alles wat goed is, is van bovenaf en neerdalende. Wat dan? Ik hoor u al zeggen, ja. David was een man naar Gods hart. In Christus. Want de Vader ziet al zijn kinderen in Christus. En daarom kunnen het mensen zijn, gewone mensen, mensen met zonde en schuld, dat ze toch naar het hart van God zijn. Omdat hij geen zonde in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël ziet. David wordt als voorbeeld gebruikt. Als maatstaf. Je leest van zijn nageslacht. Meestal, ze wandelden niet voor het aangezicht van de Heere, zoals David voor het aangezicht van de Heere wandelde. Ook Salomo niet. David, ik heb gezocht. De Heere heeft zich een man gezocht en gevonden. Naar zijn hart. U hebt gelijk dat u zei. Zo ziet nu de Vader al zijn kinderen in Christus Jezus. Dat is waar. Toch, hoe komt het dan dat je bijvoorbeeld van Salomo niet leest? Je leest wel dat zijn naam Jeditja beminde des Heren. Maar toch lees je niet stringent van Salomo, de man naar Gods hart. Of Hiskia, de man naar Gods hart. Ergens voel je toch ook aan met mij dat je zegt, ja, het is toch iets aparts. Waarom dat die David nou juist die man naar Gods hart genoemd wordt? En dat die arme mensen in het evangelie, die blind of stom of melaats waren, dat die hebben zitten schreeuwen, Heer Jezus, gij zoon Davids, ontferm u mijner. Gij zoon Davids. En als de profeten het hebben over die lang na David geleefd hebben, over een koning, een grote koning, een opnieuw beginnen, dan spreken ze ook over een nieuwe David die komen zal. Dat is toch wel apart. Ja, dat is zeker. Ik wil er toch iets van proberen te zeggen. Misschien is het alleen maar dat we erover mogen gaan denken. Ik zei, er waren goede dingen. Er waren kwade dingen. Vrezen des Heeren en verachting van het woord. Je hebt het woord, zegt de profeet Nathan. Je hebt het woord van God ongehoorzaam geweest. Toen hij die zonde met Bathseba bestrafte. Maar, kijk, laat ik om te beginnen dit zeggen. Kijk, David, is niet zo dat de Heer Jezus een voorbeeld aan David neemt. Dat David een edele telgt is. En daar komt de Heer Jezus uit voort, omdat David zo goed was. Nee, nee, het is andersom. Er is iets van de belofte, er is iets van God zelf in het leven van David opengekomen, openbaar geworden. Het waren maar zwakke glanzen, zwakke lichtstraaltjes in vergelijking met Davids grote zoon. Maar het was wel zo. Er kwam iets in het leven van David openbaar van God. Er kwam ook iets daarin openbaar. God heeft ons geschapen. Hij heeft ons gemaakt. Wij, niet wij. God. Die kan niet loskomen van zijn schepsel. Of dat hij dat schepsel zegent of vloekt. Of dat hij dat schepsel slaat of in zijn armen sluit. Maar door alles heen kun je een indruk krijgen van God is maar bezig. Hij kan dat schepsel, dat maaksel, kan hij niet uit zijn gezicht krijgen. Hij kan ze niet uit zijn hart krijgen. Al gooit hij de hele wereld op zijn kop in de zondvloed. Dan nog is het een teken van zijn heil. Noach vond genade in de ogen des Heren. En die ging in de ark en de beesten gingen in de ark. Je ziet daarin door alles heen die worsteling in God in zijn hart. Die naar buiten komt. Dat de Heer zegt, ik heb spijt dat ik jullie gemaakt heb. Ik zal jullie allemaal verdelgen van de aardbodem. En als het erop aankomt, dan kan de Heer het niet. Omdat hij het niet wil. Omdat het in zijn hart anders is. Omdat er in zijn hart, vergeet me dat ik dat deze morgen zo zeg, een strijd is. Weg en hoe zal ik je overgeven? Dan moet je rekenen, nou komt daar David. Ik noem een paar dingetjes. Er is iets in God van erbarming. Er is iets in God van een eenzijdige ontferming. Door ons nooit te verklaren. Het is in God. Er is in God tenslotte toch een keuze. Een keus. Waarvoor? Voor zichzelf. Ja, voor zichzelf. Maar tegelijkertijd ook voor die zwervers. Die ellendigen. Die verworpenen. Die vervloekten. Die de dood hebben verdiend. Die verdiend hebben om voor eeuwig vergeten te zijn van voor zijn aangezicht. God. God, de bewogene. Maar die bewogenheid strekt zich toch uit naar dat schepsel, naar die verlorene. Want al zo lief, lees je, heeft God de wereld gehad. die zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hier komen we op een terrein dat we nooit kunnen peilen. Dat God met eeuwig gesproken uit zichzelf uitstapt en zijn bivak opslaat, zijn tent opslaat tussen de moordenaars, tussen de Godvergeten benden, tussen de zondaren. Kun je nooit begrijpen. Hoe dat mogelijk is in God. Hoe dat kan, dat God in ons vlees en bloed gekomen is. Nou ziet die machtige en verheven God, die zich met David bemoeit, die zich ook bemoeide met Saul, maar hier gaat het even over David. Daar ziet de Heere die man, niet in zijn reinheid, maar in zijn zondigheid. Het is toch de man die heeft gezongen. Denk aan het vaderlijk mededogen, Heere waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Saul was een hele generaal. Maar David was meer dan een generaal. Hij was de man die bad voor de vijand. Als het hun slecht ging, zegt hij, scheurde ik mijn kleed en ik strooide as op mijn hoofd. In David zie je iets van God, van die worsteling. Aan de ene kant vervloekt is die man, aan de andere kant. Handel mij zachtjes met de jongeling, met Absalom. Durf je dat op God toe te passen? Ja. God die de opstandeling moet veroordelen en hem met 1000 pijlen doorstoken moet laten worden. Die God is tegelijkertijd innerlijk met ontferming bewogen. Dat is het hart van God. Denk aan het vaderlijk meedogen. David is geslagen. En zijn kinderen zijn geslagen. En zijn nageslacht is weggezakt. Steeds verder weg. In ballingschap. Maar toch komt de Heere God er niet vanaf. Toch zegt hij David. In met mijn keuze. Voor jou. Die ten diepste de keuze is van het woord dat vlees wordt. Ben ik onberouwelijk. Daar ga ik nooit vanaf. Er zal een lamp zijn, er zal een lichtje branden. Jonge, jonge, roept David, de man naar Gods hart. Was ik maar dood in plaats van jij, leefde jij nog maar, Absalom. Daar lig je nou onder een berg stenen begraven. Wat een verdriet. Wat een leed. Maar hij is de man naar Gods hart, ook daarin. Hij was geen remonstrant toen hoor. Nee. Want daar komt iets in dat leven van David openbaar, wat er in God is. Was ik maar dood. Zegt God. Uit die eeuwige onuitsprekelijke liefde en ontferming, zegt God, was ik maar dood. En dat treedt die zoon van David, die tegelijk eerder dan David is, de meerdere van David. Die zegt, ik ga wel dood. Ik ga wel naar de misdadigers toe. Ik wil wel met ze gerekend worden. Toen David zong. Gena, o God, gena, was de man naar Gods hart. Midden in het rumoer van de oorlogen komt er nog iets openbaar. Het was toen de tijd gewoonte dat alle krijgsgevangenen werden gewoon weggedood. David die mat een snoer, nog een snoer. Hij liet een derde leven. Wij vinden dat nog vreselijk misschien, in onze oren. Maar vergeet niet, we spreken nu over duizenden jaren geleden. Nu is de meerdere David gekomen. De meerdere David. En die meerdere Davidzoon die zegt niet tegen ons, jullie moeten alle Duitsers uitroeien, of jullie moeten dit of dat. Die het zwaard trekken zullen door het zwaard vergaan, zegt hij. Maar zo is hij de man naar Gods hart in zijn ellende. In zijn vervolging, in zijn druk. Maar ook steeds in die zin dat daar, waar deze ellendige, deze veroordeelde een beroep doet op de barmhartigheid van God, die hij niet peilen kon. Dat hij roept om vergeving, dat hij de schuld bekent. Hij, schepsel Gods, man Gods, hij zegt, het is waar. Ik ben het. Ik heb een slecht jaar. Mijn beenderen verdorden en verdroogden. In mijn brullen. Mijn sap werd veranderd in zo'n bedroogd. O God, het is waar. Ik heb de schuld. Er is geen ontkoming. Vergeven. Het is maar één weg. Vergeven. Niet. Je kunt het niet meer goed maken. Je kunt het niet meer overdoen. Je kunt Uria niet meer uit zijn graf halen. Je kunt al die dingen niet meer terughalen. Wat gedaan is, is gedaan. Wat fout is, is fout. Wat goddeloos is, is goddeloos. Dat ligt er. Maar één oplossing. Vergeving. Dat God zegt. Streep. Je zonden zijn vergeven, man. En ik blijf je trouw. Ik blijf bij je. Met mijn trouw. Met mijn verbond. David, de man naar Gods hart. Hij wil de Heer in een huis bouwen. Omdat hij de man is naar Gods hart. Hij schreeuwt en klaagt in de psalmen. Door de geest van Christus over de vijand. Och, hij bedelt. Hij bedelt erom. Al getuigt alles tegen hem. Heere der heren, mijn begeren is tot u in al mijn leed. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, dat alles ziet en weet. Heere, ik ben een pest. Ik ben, oh, ik kan het u niet zeggen. Heere, heren. En als God het hele volk wil doden om hun eigen ontrouw, dan zegt die man naar Gods hart, ach, Heere, dood mij maar en mijn vaders huis. Wat hebben deze schapen gedaan? Man naar Gods hart. Christus. Christus, ja. Maar dan is die man naar Gods hart, moet je niet indenken. Daarom een man naar Gods hart. Omdat hij zo rimpeloos en zo voorbeeldig en in alle opzichten beantwoordde. Aan de maatstaven van God. Daarom niet. Maar omdat die God zelf in Christus zich neerbuigt tot het ellendige. En omdat daarin iets openbaar kan, daarvan iets openbaar kan in het leven van David. Van de liefde, van de verzoening, van de vergeving, van de barmhartigheid. David, de man die hoog is opgericht. Hij was de Christus niet. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Zijn naam. Heerschappij is op zijn schouders. Ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn een verberging tegen de vloed. Absalom. Mijn zoon, was ik maar dood. Was ik maar gestorven, jongen. Ik. Want je bent een vrucht van mijn vlees. Van mijn begeren. En jij dood en je vader leeft hier nog. En denk eens aan het andere kleine kind. Dat de Heere weghaalde. Oh, wat was die bedroefd. Wat bad die. Ten slotte zegt die kind toen het dood was. Kind, ik zal. Je zal niet meer bij mij terugkeren. Maar ik kom bij jou. Ik kom. Ik ga heen tot jou. Absalom, mijn zoon. Man naar Gods hart. Jezus Christus. Maak mij maar dood. Maak mij maar dood. Vader, vader, mijn lieve vader. Ik kan merken, u kunt niet loslaten. U kunt die ellendelingen niet loslaten. Die alles verspeeld hebben. Uw hart bonst en uw hart gaat tekeer. Uw hart dat al die overtreders zou moeten vergeten en uit uw gezichtskring doen. U kunt ze niet vergeten. Vader, ik wil mij het lichaam toebereiden, vader. Ik kan ze trouwens ook niet vergeten, vader. Ik kan ze niet vergeten. Vader, dat is toch het diepste dat in uw hart is. Uw bewogenheid, uw verscheurdheid, uw innerlijke ontferming. Dat is toch het diepste van uw wezen, vader. Die strijd. Dat u de onveranderlijke, dat u uw rechterhand verandert. En toch blijft u de onveranderlijke. U zegt het is eeuwig afgelopen met de troon. En tegelijk zegt u, nee dat kan niet, dat doe ik niet. Ik zal een lampje laten branden. Ik zal David, ik zal de zoon. Vader maak mij maar dood. Dat is nou vaders hart. Gods hart. Gods hart. En van dat Gods hart mocht David iets ervaren in zijn leven. Er mocht iets in uitkomen. Van die tweestrijd, dat onbegrijpelijke, die duistere diepte van het mensen bestaan. Maar tegelijkertijd die ontferming van de levende God die nooit laat varen wat zijn hand begon. Dan gaat die David zo naar het kruis. Meer nog dan David. David spaarde een derde van de krijgsgevangenen. David kende vergeving, maar hij heeft ook over de vloek gesproken. David wou in een opwelling Nabal doodmaken, maar gelukkig heeft hij het niet gedaan. Daar hangt die zoon van David, de man naar Gods hart bij uitnemendheid. Vader, vergeef het. Zij weten niet wat ze doen, wij wel. Wij wel, vader, wij weten wat we doen. Zij praten maar wat. Ze zijn zulke verdoemelingen. Ze kunnen het licht niet verdragen. Ze kunnen de gerechtigheid niet verdragen. Ze kunnen niks verdragen. Wij weten wat we doen. Ik kom om uw wil te doen. Hij is met de misdadiger gerekend. Hij staat aan de kant van de verdoemde. En zo gaat hij dood aan het kruis. Zo gaat hij ter helle nederdalen, waar wij horen. En David ook. En Salomo niet minder. Gaat hij. Nou is alles verloren. Want als God tegen Jezus nee zegt, dan zegt hij het ook tegen David. Dan zegt hij het ook tegen Salomo. Dan zegt hij het ook tegen mij. En tegen jullie. Als God zegt, het is nou afgelopen, buitenste duisternis, dan zijn wij afgewezen. Dan zijn wij geen lieve jongens. Dan zijn we verloren. Toen Jezus Christus daar verloren was, toen was alles verloren. Maar ja, we zijn er nog niet. Mijn hart is in mij omgekeerd. Opstaan. Kom op, mijn zoon. Die gezalfd hebt tot koning over Sion. Kom uit het graf. Ik geef hier een groot volk van ellendigen. Die moeten zalig worden. Je bent de man aan mijn hart. Voel je nu iets? Ik zei, de tijd is voorbij. Het is zo diep en zo groot. Maar kun je er iets van begrijpen? Nou? Jij ellendige. Jij verloren. Jij met je zonde en je afmakingen. Kun jij nou een man of een vrouw naar Gods hart zijn? Ja, toch wel. Hoe dan? Vergeef mij al mijn zonden. Denk eens aan uw verbond, Heer. Zo is nou het hart van God ook. Zo zegt de Heer, ach, hier kan ik niet meer tegen. Hier kan ik niet tegen. Je rakelt alles in mij op. Mijn hart is omgekeerd. Zou ik het zeggen en niet doen? Ik heb het gezworen. Ik maak je zalig en ik maak je voor eeuwig gelukkig. En de poorten der hel zullen je niet krijgen. Om Jezus wil. Toe kinderen, wie is de man naar Gods hart? David, ja, Davids grote zoon. En wie nog meer? Zalig die zich erkennen te zijn verloren, maar die tegelijkertijd een beroep doen op de genade. Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp aan.